Res.
Good morning.
Goedemorgen.
I'm excited to be back with you today.
Ik ben opgewonden dat ik vandaag hier bij jullie ben.
How many of you were here last night?
Hoeveel van jullie waren hier gisteravond?
Okay, praise the Lord.
Okay, loof de Heer.
Well, those of you who were not able to be here.
Voor degenen die hier niet waren.
At least it was recorded, so I'll give you an opportunity to follow up later and get the information.
Het wordt tenminste opgenomen, je kunt er later naar luisteren.
But I believe this is an exciting time to be living in.
Maar ik geloof dat we in een opwindende tijd leven.
And that seems kind of strange considering everything is getting worse all around the world.
En dat lijkt nogal vreemd als je bedenkt dat alles over de hele wereld slechter wordt.
I mean, sin is abounding.
Ik bedoel dat de zonde toeneemt.
Satan seems to be expanding his kingdom.
Het lijkt dat Satan zijn koninkrijk is aan het uitbreiden.
But God said when we see all these things happening,
maar God zei dat als we die dingen zien gebeuren,
that we should rejoice.
Dat we ons moeten verheugen.
And look up, because our redemption is coming near.
En omhoog kijken, want onze verlossing komt naderbij.
And God also gave us another promise.
En God gaf ons nog een andere belofte.
When this sin is abounding,
hij zei, wanneer de zonde overvloedig is,
grace does much more abound.
Zal de genade toenemen in overvloed.
Grace is God's unmerited favor.
Genade is Gods onverdienste gunst.
Yep.
So no matter what level Satan takes his kingdom to,
het maakt dus niet uit tot welk niveau Satan zijn koninkrijk brengt.
God's faithful people that are humble,
voor Gods trouwe volk dat nederig is.
God gives grace to the humble.
Denk eraan dat God geeft genade aan de nederigen.
Those are the ones that bow their knee and yield to him as Lord of their life, not just call him Lord.
Dat zijn degenen die hun knie buigen en hem als Heer van hun leven hebben gemaakt en niet alleen maar Heer noemen.
And he will increase their grace.
En hij zal hun genade vermeerderen.
So they can overcome no matter what the devil comes along with.
Zodat ze kunnen overwinnen wat de duivel ook meekomt.
Now, if you're a carnal Christian,
maar als je een vleeselijke christen bent
and you're not living in the spirit,
en je leeft niet in de geest,
then you ought to be nervous.
Maar dan moet je ze nerveus zijn.
Because Satan's gonna get more and more access to you.
Omdat Satan steeds meer toegang tot je krijgt.
And he's gonna make your life more and more miserable.
En hij zal je leven steeds miserabeler maken.
So my advice, get out of the world.
Dus mijn advies is, ga uit de wereld. En ga in het koninkrijk binnen, dat is de veilige plaats.
And that's difficult for some people to understand.
En dat is voor sommige mensen moeilijk te begrijpen.
Because the kingdom of God that's here now is in the spiritual realm.
Want het koninkrijk van God hier is nu in de geestelijke rijk.
And we can't see it.
En dat kunnen we niet zien.
But Jesus preached more about that kingdom than anything else when he was here.
Maar Jezus preekte meer over dat koninkrijk dan over iets anders dan toen hij hier was.
In the Gospel of Luke, chapter 17, verses 20 and 21.
In het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 17, vers 20 en 21.
17. The Pharisees have been listening to Jesus talking about the kingdom of God.
De Farizeeën hebben geluisterd naar Jezus die sprak over het koninkrijk van God dat nu hier was.
So they asked him, when is this kingdom coming?
Dus ze vroegen aan hem, wanneer komt dat koninkrijk?
Because the church has been waiting 2000 years on it to come.
Want de kerk wachtte al 2000 jaar om op dat te komen.
That's what we're still thinking, we're waiting on that to come.
En we geloven nog steeds dat we daarop moeten wachten.
Jesus will take over this planet.
En Jezus zal deze planeet overnemen.
And that is going to happen.
En dat gaat gebeuren.
But that wasn't what he was preaching about then.
Maar daar preekte hij toen niet over.
He's preaching about something that was coming then.
Maar hij preekte over iets dat toen op komst was.
And so they didn't ask him, they demanded, when is this coming?
En ze vroegen het hem niet, nee, ze eisten het, wanneer komt dat?
And he said something that sounded absolutely ridiculous.
En hij zei iets dat voor ons natuurlijk verstand belachelijk klonk.
It's not going to come with observation.
Het komt niet met observatie.
You're not going to be able to say, well, there it is, oh, here it is.
Je kunt niet gaan zeggen, oh, daar is het, of hier is het.
He said, it's going to be in you.
Hij zei, het zal in je zijn.
How weird is that?
Hoe vreemd is dat?
They're waiting on a kingdom to come, it's going to be in you?
Ze wachten op een koninkrijk dat in je zal zijn.
If you look that up in the Greek, it also means and around you.
En als je in het Grieks opzoekt, dat betekent het ook en om je heen.
He told the disciples in John 14, 18.
Hij zei tegen de discipelen in Johannes 14 en vers 18.
Before he was crucified and then ascended back to heaven.
Voordat hij werd gekruisigd en naar de hemel opsteeg.
We know that the angels told him, why are you looking up?
We weten dat de engelen zeiden, waarom trekken jullie omhoog? What are you looking up for?
He's coming back the same way you saw him go up.
Hij komt terug op dezelfde manier waarop hij opging.
That will be the beginning of the millennial kingdom.
En dat zal dan begin zijn van het duizendjarig koninkrijk.
And we're still waiting on that.
En daar wachten we nu nog steeds op.
But he told those disciples the night of the last supper.
Maar hij zei tegen de discipelen in de nacht van het laatste avondmaal.
I'm going to come back to you.
Ik zal naar jullie terugkomen.
Well, based on what we all think we know, he didn't come back.
Nou, op grond van wat we allemaal denken te weten, kwam hij niet terug.
And they're all dead.
En ze zijn allemaal dood.
In Mark 9:1.
Marcus 9 vers 1.
He told the disciples.
Hij vertelde de discipelen.
There are some of you here.
Er zijn van hier enige van jullie.
Will not see death.
Die de dood niet zullen zien.
Until you see the kingdom coming in great power.
Totdat jullie het koninkrijk in grote kracht zien komen.
They're all dead.
Maar ze zijn allemaal dood.
And based on what we think we know, he didn't come back.
En op grond wat we denken te weten, is hij niet teruggekomen.
So did Jesus lie to them?
Dus heeft Jezus tegen hen gelogen?
We don't want to think about that, do we?
Daar willen we niet over nadenken.
Maybe this is a mistake. That scripture shouldn't have been in there. That wasn't really Bible.
Misschien is dit een vergissing en moet dat niet in de Bijbel staan.
We don't want to think about that either, do we?
Maar dat willen we ook niet aan denken.
So what do you do with scriptures like that?
Dus wat doe je met zo'n Bijbelvers?
You do the same thing everybody else does. You just ignore it and go on.
Hetzelfde wat iedereen anders doet. Je negeert het en je gaat verder.
Because it don't make any sense.
Want het is onlogisch.
But he preached more on the kingdom than any other subject.
Maar hij preekte meer over het koninkrijk dan over enig ander onderwerp.
Seek first the kingdom of God, Matthew 6:33.
Zoek eerst het koninkrijk van God, Matthäus 6 vers 33.
That's the first thing you tell them to seek.
Dat is het eerste wat hij zei dat je moest zoeken.
Why should they be seeking that before food and shelter when it's not coming for at least 2000 years?
Waarom zouden ze dat moeten zoeken boven het voedsel en onderdak als dat toch geen 2000 jaar zal komen?
These things doesn't make sense, does it?
Dat is niet zo logisch, denk je dat?
In Matthew 10 the disciples asked to teach us how to pray.
In Matthäus 10 vroeg de discipelen leer ons te bidden.
And this is the prayer he told them to pray.
En dit is het gebed dat hij hen opdroeg te bidden.
Our Father which art in heaven.
Onze Vader die in de hemelen zijt.
Hallowed be your name.
Geheiligd zij uw naam.
What are you going to ask him for?
Waar ga je hem om vragen?
Your kingdom come.
Uw koninkrijk komen.
And your will be done.
En uw wil geschieden.
In earth.
Op de aarde.
Just exactly like it is in heaven.
Precies zoals het in de hemel is.
That's what he told them to pray for.
En dat is waar hij hen zei te bidden.
Why bother if it's not coming for 2000 years? They're going to be dead.
Waarom moeite doen als ze
bother if it's not coming for 2000 years? Because they're going to be dead.
Waarom de moeite doen als het niet voor 2000 jaar zal komen? Dan zijn ze allemaal toch dood.
Why didn't he have to pray for something that'd help them then?
En waarom niet te bidden om iets wat hen toen zou helpen?
He did.
Maar dat deed hij ook.
Because the number one thing they needed was the kingdom.
Want het nummer 1 wat ze nodig hadden was het koninkrijk.
They needed that safe place to be.
Ze hadden die behoefte aan een veilige plek om te zijn.
The only place in the universe where Satan can't go.
De enige plaats in het universum waar Satan niet heen kan.
And that is God's kingdom.
En dat is Gods koninkrijk.
You can't go to any country on this planet.
Je kunt naar geen enkel land gaan op deze planeet.
That Satan can't get access to you.
Dat Satan geen toegang tot je kan krijgen.
The only place is his kingdom.
Het enige plaats is zijn koninkrijk.
Another scripture that doesn't make any sense.
Nog een ander Bijbelvers wat nergens opslaat.
Based on what most of us grew up knowing.
Gebaseerd op de meeste wat we denken te kennen.
When we got saved.
Toen wij gered werden.
The scripture says we were delivered from darkness.
Zegt de Bijbel dat we uit de duisternis verlost werden.
And then we were translated.
En daarna werden we verplaatst
into the kingdom of his son.
In het koninkrijk van zijn zoon.
Where is that at?
Maar waar is dat?
I don't remember going through any big gates and walking into the kingdom with pearly gates, do you?
Ik kan me niet herinneren dat ik een grote poort heen ging met allemaal paalachtige poorten binnenliep.
I didn't see anything.
Ik heb zelf niets gezien.
I was still the same place I was when I was crying out, forgive me, you know, and got saved.
Ik was nog steeds op dezelfde plaats toen ik zei, vergeef me.
The only thing changed was the atmosphere.
Het enige wat veranderde was de atmosfeer, de sfeer.
The moment before, I was under guilt and shame for all the sin in my life.
Het moment daarvoor had ik schuld en schaamte voor alle zonden in mijn leven.
I cried out, asked God to forgive me.
Ik riep het uit tot God en vroeg me om te vergeven.
God washed all my sin away.
God waste al mijn zonden weg.
He cleansed me.
Hij reinigde me.
Put me in right standing with him.
Hij zette me rechtvaardig tegenover hem.
The Holy Spirit came in me.
De Heilige Geest kwam in mij.
Sealed my spirit.
Verzegelde mijn geest.
Bore witness with my spirit.
Getuigde met mijn geest.
That I am now his child.
Dat ik nu zijn kind ben.
And translated me into the kingdom.
En verplaatste me nu in zijn koninkrijk.
Romans 14:17 describes that kingdom.
Romeinen 14:17 beschrijft dat koninkrijk.
It is not meat or drink.
Want het is niet spijs en drank.
It is righteousness.
Maar rechtvaardigheid.
Right standing with God.
Rechtvaardig tegenover God staan.
Peace.
Vrede.
Not the peace of the world.
Niet de vrede van de wereld.
The peace of God that passes all understanding.
De vrede die alle verstand te boven gaat.
And joy.
En vreugde.
Not the joy of the world.
Niet de vreugde van de wereld.
But the joy that comes from being in the presence of God.
Maar de vreugde die komt uit het aanwezig zijn van Gods zijn.
In the presence of the Lord there is fullness of joy.
De Bijbel zegt in de tegenwoordigheid van de Heer is volheid van vreugde.
And all of this is in the Holy Ghost.
Dat is alles in de Heilige Geest.
The Holy Ghost came in us and then translated us into the Spirit.
De Heilige Geest kwam in ons en hij verplaatste ons daarna in de Geest.
And that describes it as the kingdom of God that's here now.
En dat beschrijft het als het koninkrijk van God dat nu hier is.
The Spirit of God is everywhere on this planet.
De Geest van God is overal op deze planeet.
I shared on some of this the last time I was here last October, so I don't want to go over all this.
Ik deelde hier laatste keer over toen ik in oktober in de kerk was, maar daar wil ik niet opnieuw gaan.
Happened that day we got saved.
Maar er gebeurden veel dingen op die dag toen we gered werden.
That I was never told about.
Dat werd me nooit verteld.
And one of the most important ones, I've already shared this.
En de belangrijkste wat ik al eerder heb gedeeld.
Was the gift of eternal life we all got that day.
Was het geschenk van het eeuwig leven wat we toen allemaal die dag hebben ontvangen.
It was a gift that came by grace through faith, not of works.
Het was een geschenk dat uit genade door geloof kwam, niet door werken.
And by Jesus' own description, he gave the definition of what that was.
En door Jezus' eigen beschrijving gaf hij de definitie wat dat was.
Johannes
17:3.
Is that we can know the Father.
Het is dat we de Vader leren kennen.
And him.
En hem.
And him, Jesus.
En hij, Jezus.
And that word know in the Greek.
En het woord kennen in het Grieks.
Means to know someone in a very personal, intimate way.
Dat betekent iemand leren kennen op een persoonlijke, intieme manier.
The kind of relationship that requires you spending quality time with somebody.
Dat soort relatie waarbij je kwaliteit tijd met iemand moet doorbrengen. Je kunt niet iemand leren kennen op een manier die, zoals dat woord beschrijft, door nu en dan hem te bezoeken. Je moet met hem onder alle omstandigheden bij hem zijn. En zo kun je zien hoe ze op alles in het leven reageren.
Just like when you're married 51 years like I am. We know each other.
Het is net alsof je 50 jaar getrouwd bent, zoals ik. We kennen elkaar.
And you have to communicate to really know someone the way this word means.
En je moet communiceren om iemand echt te leren kennen, zoals dat woord betekent.
You could be married 50 years and still not really know each other.
Je kunt ook 50 jaar getrouwd zijn en nog steeds elkaar niet kennen.
Because you wounded each other, you got walls between each other, you won't open your hearts.
Omdat je elkaar verwond hebt en muren tussen elkaar hebt staan en je hebt elkaars hart is niet open.
So to really know the person, both have to have their hearts open, their spirits.
Dus om de persoon echt te leren kennen, moeten de beide hun hart helemaal open hebben.
Two-way communication, not one.
Het moet een tweerichtingscommunicatie zijn, niet één richting. Dat zat in het pakket van verlossing.
The Holy Spirit said was the earnest of our inheritance.
De Heilige Geest zei was het bewijs van onze erfenis.
That's when the kingdom came in.
Toen kwam het koninkrijk binnen.
That's when you had the right to live in the kingdom. You're heir to that kingdom.
Toen had je recht om het koninkrijk in te gaan. Je was erfgenaam van het koninkrijk.
Jesus told the disciples, "I'm not going to leave you helpless."
Jezus zei tegen zijn discipelen, "Ik laat jullie niet hulpeloos achter."
He said,
"I'm going to come to you."
Hij zei, "Ik kom naar jullie toe."
But yet, because in our natural mind we try to understand the Bible, which I talked about last night.
Maar toch, als we met ons natuurlijk verstand de Bijbel proberen te begrijpen, daar hebben we het
gisteren over gehad.
Het is een geestelijk rijk, is absoluut krankzinnig. Dat slaat
nergens op.
Dus we elimineren dat gewoon en proberen de tastbare dingen te leren begrijpen. Hoeveel hebben jullie ooit gedacht, ik wou dat Jezus hier in de vlees was? Dat we hem echt konden aanraken.
Like, that would be better, right?
Ja, alsof dat beter zou zijn.
Not according to Jesus.
Niet volgens Jezus.
He told those disciples that was with him 24 hours a day, 7 days a week.
Hij vertelde die discipelen dat hij 24 uur per dag, 7 dagen per week bij hen was.
It's going to be better for you that I go away.
Het zal beter voor jullie zijn dat ik wegga.
Because if I don't go away, the Holy Ghost is not coming.
Want als ik niet wegga, komt de Heilige Geest niet.
Most people would rather the Holy Ghost go away and Jesus come.
De meeste mensen hebben liever dat de Heilige Geest weggaat dan dat Jezus in het vlees zou komen.
If Jesus were here now in the flesh.
Als Jezus nu hier in het vlees zou zijn.
You think he would be living in Riga or Tulsa, Oklahoma, where I come from?
Denk je dat hij in Riga zou wonen of in Tulsa, Oklahoma,
no,
waar
he'd
ik?
Be in Jerusalem.
Of zou hij in Jeruzalem zijn? En als je met hem moet praten, moet je een vliegtuig pakken en naar Jeruzalem gaan. En als elke andere christen weet dat hij daar is, hoeveel vluchten denk je dan dat naar Israël zullen gaan? Hoe lang denk je dan dat de rij zal zijn totdat je die met hem wil praten?
You better have a lot of holiday time.
Dan moet je hele lange vakantietijd nemen.
And even if you finally get your chance to talk to him.
En zelfs vind je een kans om met hem te praten.
Somebody behind you is going to try to get you hurry up because they want their turn.
Staat er iemand achter je die zal zeggen opschieten, ik ben aan de beurt.
He can only be one place at one time.
Ik kon toen maar op één plaats tegelijk zijn.
But God is spirit.
Maar God is geest.
And when the Holy Spirit came into every one of his children,
toen de Heilige Geest in ieder van zijn kinderen kwam,
Jesus can manifest himself to every one of his children at the same time.
Kan Jezus zich aan elk van zijn kinderen tegelijk openbaren.
Dat nooit door zijn vreemde.
1 million of us.
Dat betekent dat 1 miljoen van ons
talking to Jesus at the same time.
Tegelijkertijd met Jezus kunnen praten.
About a different subject.
Over een ander onderwerp.
And have his undivided attention.
En zijn onverdeelde aandacht hebben.
That is better.
Dat is beter.
He is available 24 hours a day, 7 days a week.
Hij is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
De
Vader slaapt niet, Jezus slaapt niet, de Heilige Geest slaapt ook niet.
And is there just for you?
En is dat speciaal voor jou?
I've never been talking to the Lord.
Ik heb nog nooit met de Heer gesproken.
And he tells me, hurry up, I've got another 500 children trying to get a call in.
En hij zegt tegen me, haas je op, haas je, want ik heb nog 5 andere kinderen die ik moet met hem spreken.
Never.
Dat is nooit gebeurd.
So it's better.
Dus het is beter.
But most Christians aren't enjoying hardly any of their inheritance.
Maar de meeste christenen genieten niet of nauwelijks van hun erfenis. We kunnen ons niet eens voorstellen wat mogelijk is in het geestelijke rijk. Als we het niet kunnen zien, dan hebben we moeite het te geloven. Maar de Bijbel zegt, alles wat we zien is tijdelijk. Maar dat rijk dat we niet kunnen zien, dat is eeuwig.
We have no idea what's possible.
We hebben geen idee wat mogelijk is in de geest.
So you have a right as a child of God. It's your heritage.
Dus je hebt als kind van God een recht. Dat is jouw erfenis.
To live there.
Om er te wonen.
There are conditions just like anything else.
Er zijn voorwaarden net zoals alle andere.
You didn't earn your salvation, so it didn't cost you anything.
Je hebt je verlossing niet verdiend, dus dat heeft je niks gekost.
But they were conditions to receive that.
Maar er waren wel voorwaarden om dat te ontvangen.
Yeah. You had to repent of your sins.
Je moest berouw hebben van je zonden.
You had to accept what Jesus did in your place.
Je moest aanvaarden wat Jezus in jouw plaats gedaan had.
So there was conditions.
Dus er waren voorwaarden.
You meet the condition, you got the free gift.
Je, als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je het gratis geschenk.
That's the same way you're inherited. You don't earn your inheritance.
Dat is hetzelfde met je erfenis. Je verdient je erfenis niet.
But there are conditions on what you receive when.
Maar er zijn voorwaarden aan wat je wanneer ontvangt.
So you need to be talking to the one that made you the heir. He's the one that knows what the conditions are.
Dus je moet met degene praten die jou tot erfenis, erfgenaam maakte. Hij weet wat de voorwaarden
zijn. And what's been authorized for you now.
En wat er nu voor jou geautoriseerd is.
Have you ever thought about what distinguishes Christianity from all the other religions around the world?
Heb je wel eens over nagedacht wat het christendom onderscheidt van alle andere godsdiensten in de wereld?
I've traveled all over the world.
Want ik heb over de hele wereld gereisd.
And I met a lot of Christians that came out of other religions.
En ik ontmoette vele christenen die uit andere godsdiensten kwamen.
So I talked to them, what was it like being a Hindu or whatever, you know?
Dus ik sprak met hen hoe het was om een Hindu te zijn of iets anders.
And one thing I started noticing that was different.
En één ding begon ik op te merken dat anders was. Dat het christendom echt onderscheidde van de rest van de godsdiensten.
Christianity is a relationship.
Christendom is een relatie.
Between a living God and his children.
Dus is een levende God en zijn kinderen.
No other religion in the world has that.
Geen enkele andere godsdienst ter wereld heeft dat.
If you take that relationship out of Christianity,
als je die relatie uit het christendom haalt,
and you just start making a bunch of rules and regulations,
en je begint gewoon een hoop regels en voorschriften te maken,
then it'll become just as dead as the other religions.
Dan zal het net zo dood worden als de andere godsdiensten.
And we have churches all over the world just like that right now.
En we hebben zulke kerken over de hele wereld.
There is no relationship taught.
Er wordt geen relatie onderwezen.
It's just different rules and regulations.
Het zijn gewoon allemaal regels en voorschriften.
And you might well go to a ball game. It's just as dead. There's nothing going on spiritually.
Je kunt net goed naar een balspel gaan. Het is net zo dood. Er gebeurt niets.
There's nothing moving.
В котором есть правила.
Er is er niet meer leven dan
in.
Er is niet veel meer leven dan in een valse godsdienst.
Life. Life. Vitality. I said a church that does not have a relationship. There's nothing going on. There's no life there. And yet we have such trouble with the relationship.
En toch hebben we zo moeite met de relatie.
That is the number one reason why God created man to start with. They wanted a relationship, wanted fellowship.
Dat is de nummer één reden waarom God de mens schiep. Ze wilden een relatie hebben, gemeenschap.
But God is holy.
Maar God is heilig.
And sin cannot come in the presence of a holy God.
De zonde kan niet in de aanwezigheid van een heilige God komen.
That was the curse of the law.
Dat was de vloek van de wet.
And sin was passed on down through that old nature.
De zonde werd via de oude natuur doorgegeven.
So we were born separated from God.
Dus we zijn geboren gescheiden van God.
But Jesus died to remove that curse.
En Jezus stierf om die vloek weg te nemen.
And his blood not just covers our sins, it washes them away.
En zijn bloed bedekt niet al onze zonden, maar het was ze weg.
Но она его смывает.
Het wordt eerst verwijderd.
And the first thing he did was bring us into his presence, into his kingdom.
En het eerste wat hij deed was ons in zijn aanwezigheid brengen in zijn koninkrijk.
If we had received proper instructions, we never should have left there.
Als wij goede instructies hadden gekregen, waren we daar nooit weggegaan.
We should have grown up in his presence.
We hadden moeten opgroeien in zijn aanwezigheid.
But if you didn't,
maar als je dat niet deed,
you had a little short time when you felt that presence.
Je had korte tijd dat je die aanwezigheid voelde.
Then you ask somebody, what do I do now?
En je vroeg aan iemand, wat moet ik nu doen?
And you start getting this list of things to do.
En je begint een lijst te ontvangen waar wat je allemaal moet doen.
And you start doing those in your natural mind, your reasoning and understanding.
En begint die dingen te doen vanuit je natuurlijk verstand, je redeneren en
which can only function when you're being Lord.
En dan kun je alleen functioneren als jij Heer bent.
When you're being Lord.
Господин себе.
En je gaat dan meteen uit het koninkrijk.
There's only one position for Lord in the kingdom of God, and Jesus already has the job.
Er is maar één positie in het koninkrijk van God, en dat is Jezus, dat die Heer is.
So even though we're trying to do good, we're doing it in an unlawful way.
En ook al proberen we goed te doen, we doen het op een onwettige manier.
That's why the Galatians were rebuked.
Daarom werden de Galaten berispt.
Galaten 3.
Galaten 3.
Are you so foolish?
Ben je zo dwaas?
That which began in the spirit,
dat wat in de geest is begonnen,
are you now going to perfect it in the flesh?
Ga je nu volmaken in het vlees?
No, we try to, but it never happens.
Nee, we proberen het, maar het gebeurt nooit.
Dat niet работает.
So I shared a little bit last night about going back and doing the first work over.
Gisteren heb ik verteld over teruggaan en de eerste werken overdoen.
That's developing the loving relationship.
En dat is het ontwikkelen van de liefdesvolle relatie met God.
So as a child, I accepted Jesus. My father was a pastor.
Dus als kind aanvaarde ik Jezus. Mijn vader was dominee.
But I grew up in church like everybody else grows up.
Maar ik groeide in de kerk of zoals iedereen opgroeide.
And I'm functioning from the natural realm.
En ik functioneer vanuit het natuurlijke rijk.
My father's a pastor. And I function from the natural realm like everybody else in church.
En ik functioneerde vanuit het natuurlijke rijk zoals iedereen in de kerk deed.
Occasionally you would have an experience when you would sense God or something, but most of the time not.
Dus af en toe ervaar je God wel in de kerk, maar meestal niet.
Then I'm getting older and I'm seeing leaders that were hypocrites.
En toen werd ik ouder en zag de leiders die hypocriet waren.
Then I'm getting offended because they act so spiritual, yet I see what they're doing when they're not in church.
En ik raakte beledigd omdat ik zag dat ze zich geestelijk voordeden, maar ze waren dat niet echt. En ik kwam in opstand.
So for years I was a prodigal son.
Dus jarenlang was ik de verloren zoon.
And I've already shared some about this before.
Daar heb ik het al eerder over gehad.
So it took like the prodigal son getting to the end of my rope, so to speak.
Dus als de verloren zoon kwam ik tot het einde van mijn touw.
Before my heart turned back to God.
Voordat mijn hart zich weer tot God keerde.
But when I did,
maar toen ik dat deed,
was like the prodigal son when his father saw him coming home.
Was het net als de echte verloren zoon toen zijn vader hem thuis zag komen.
Ze was dood.
To meet him and just hugged him, took him back.
Hij rende hem tegemoet en omhelsde hij nam hem weer terug.
That happened with me.
En dat gebeurde ook bij mij.
I got saved the first time just because I didn't want to go to hell.
De eerste keer toen ik gered werd, deed ik dat omdat ik niet naar de hel wilde gaan.
I didn't know God.
Ik kende God niet.
I wasn't trying to know him. I didn't know how to know him.
Ik probeerde hem niet te kennen.
So I really never had much of an encounter with God other than being forgiven and saved.
Ik had dus nooit echt een ontmoeting met God behalve dat ik vergeven en gered was.
But this day,
maar die bepaalde dag,
like I was in his arms.
Was het alsof ik in zijn armen was.
Right.
The Spirit was like waves of love flowing over me.
En de Heilige Geest kwamen als golven van liefde over me heen.
I had a personal encounter with my heavenly Father.
Dus dat had ik een persoonlijke ontmoeting met mijn hemelse Vader. En nee, ik kon hem niet zien.
But I could certainly feel him.
Maar ik kon hem zeker voelen.
Because there was a strong presence of his love.
Want er was een sterke aanwezigheid van zijn liefde.
And yet I'd just been in absolute rebellion for years.
En toch was ik jarenlang in absolute opstand geweest.
And in one moment of just humbling myself and quit making excuses.
En op één moment toen ik mezelf vernederde en stopte met smoesjes te verzinnen.
He didn't give me a long list of things I had to do to get back in good grace with him.
Hij gaf me geen lange lijst om weer allerlei dingen te doen om weer in zijn genade te komen.
I cried out honestly from the heart and asked forgiveness.
Ik schreeuwde het uit van mijn hart om vergeving. En hij vergaf me onmiddellijk.
And just welcomed me back and loved me.
En hij verwelkomde me en hield van me. In Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Weet je waarom de meeste mensen niet veel van Gods liefde ervaren? Of dat je moeite hebt om Gods lief te hebben?
You're not capable of loving God.
Je bent niet in staat om God lief te hebben.
You first have been loved by God.
Totdat je eerst door God bemind bent.
It's some natural love that's mixed with a lot of selfishness doesn't impress God.
Dus een natuurlijke liefde die vermengd is met egoïsme maakt geen indruk op God.
You need that pure love that he is love.
Je hebt die zuivere liefde nodig dat hij liefde is.
See, God doesn't just love, he is love.
God heeft niet alleen lief, hij is liefde.
And when we first got saved,
en toen wij voor het eerst gered werden,
whatever measure you opened your heart to God and invited him in,
tot de mate waarin je je hart voor God hebt geopend en de mate hem je binnen nodigde,
he poured some of his love into you.
Gooit hij wat van zijn liefde in je.
And just
forgave you and cleansed you.
En hij vergaf je en gewoon en reinigde je.
Now, whatever that measure was,
wat voor maat dat ook was,
created a response in us to want to love him back.
Het schiep een reactie in ons dat hem terug wilde beminnen.
But you can't give more than you have.
Maar je kunt niet geven dan meer dan je hebt.
So if that water glass represents love,
dus als dat waterglas liefde voorstelt,
and I let him pour that much in me,
en ik laat hem zoveel in mij gieten,
yeah, and that's all I can give back to him.
Dan is dat alles wat ik terug kan geven aan hem.
God will not force his love on anyone.
God zal zijn liefde aan niemand opdringen. Net zoals wij niemand kunnen liefde opdringen.
One of the most frustrating things in the world,
een van de meest frustrerende dingen in de wereld
is, to love somebody that will not receive your love.
Is om iemand lief te hebben die jouw liefde niet zal ontvangen.
God loved us enough to die for us when we were totally in sin, alienated against him.
God hield van ons toen wij, tot hij voor ons stierf, toen wij totaal van hem vervreemd waren.
But when I went through this breaking,
maar toen ik door dat breken ging,
all my walls came down.
Kwamen al mijn muren naar beneden.
I was totally open, vulnerable to God.
Ik was totaal open en kwetsbaar voor God. En hij bleef zijn liefde maar in me gieten en doorgieten en gieten.
And that created an equally strong reaction for me to want to love him back.
En dat werkte bij mij een sterke reactie bij me op om hem terug te lief te hebben.
So in that one moment,
dus op dat ene moment,
I went from somebody that was running from God,
ging ik van iemand die op vlucht was voor God,
okay, I completely fell in love with God in that one moment.
Tot waar ik op dat ene moment totaal verliefd werd op God.
I don't know if you have this statement in your country or not.
Ik weet niet of je deze verklaring in jullie land hebt of niet.
But in the natural, we saw, well, it was love at first sight.
Maar in de natuurlijke zeggen we, het was liefde op het eerste gezicht.
Somebody said, my wife, as soon as I saw her, it was love at first sight. You know?
Iemand zei, mijn vrouw, zodra ik haar zag, was het liefde op eerste gezicht.
Others take a little longer.
Anderen doen er langer over.
Others take a little longer.
Anderen doen er langer over.
But in this case, with God, it was immediate.
Maar in dit geval, met God, was het onmiddellijk.
And so deep in me there was that response then to get to him.
En zo diep was het in mij dat ik die reactie heb om tot hem te komen.
Because when two people genuinely fall in love,
want als er twee mensen zijn die oprecht verliefd worden op elkaar,
at least two things will happen.
Zullen er mensen twee dingen gebeuren. Je wilt elk moment met de persoon doorbrengen.
And you want to know everything you can about them.
En je wilt alles weten over hen.
You want them opening their heart to you, not just off the top of their head.
Je wilt dat ze hun harten voor je openen en niet alleen hun verstand.
So that's what happened with God and I.
En dat is dus wat met God en mij gebeurde.
But it created a problem.
Maar het schiep een probleem.
I couldn't see him.
Ik kon hem niet zien.
I didn't have his address where he lived, so I couldn't drive over there and visit him.
Ik had zijn adres niet waar hij woonde, ik kon daar niet heen rijden.
I didn't have his telephone number, I couldn't call him.
Ik had zijn telefoonnummer niet, ik kon hem niet bellen.
Because when I met my wife, I got her telephone number, I got her address.
En toen ik mijn vrouw ontmoette, had ik haar telefoonnummer en adres.
What do I do with God, you know?
Wat moet ik nu met God doen?
So there was a young man witnessing to me.
Er was een jonge man die tegen me getuigde.
About
the love of God.
Over de liefde van God.
And I said, I want to know him the way I know my wife.
En ik zei, ik wil hem leren kennen zoals ik mijn vrouw ken.
So, what do I do?
Dus wat moet ik dan nu doen?
He said, read the Bible.
Hij zei, lees de Bijbel.
That's everybody's escape. Read the Bible.
Dat is ieders uitvlucht. Lees de Bijbel.
I said, where at in the Bible?
En ik zei, waar in de Bijbel?
Read John, it talks about his love.
Hij zei, lees Johannes, daar spreekt hij over liefde.
Then he gave me some good advice.
En hij gaf me goede raad.
And he said, don't you just pull something out of the air and try to believe for it.
Hij zei, je moet niet zomaar iets uit de lucht plukken en ervoor te gaan geloven.
If you're going to have faith in something,
als je ergens vertrouwen in gaat hebben,
then you find clear, plain scripture.
Moet je duidelijke, klare Bijbelversen vinden.
That
gives you the authority for what you want.
Dat je de bevoegdheid geeft wat je wilt hebben.
Then you have faith in the word of God, not some bright idea.
Dan heb je geloof in het woord van God en niet in zomaar een slim idee.
He didn't show me where the scripture was.
Hij liet me niet zien waar dat Bijbelvers stond.
Found out later he didn't know where it was at.
Later ontdekte ik dat hij dat zelf ook niet wist.
And his pastor didn't know, and no other pastor I went to.
En zijn pastor of een ander pastor wist het helemaal niet waar het stond.
I don't want to spend too much time. I just want you to understand where I was coming from.
Ik wil niet te veel tijd besteden, maar je moet begrijpen waar ik vandaan kwam.
So when no one could show me that there was a clear scripture.
Dus toen niemand mij daar kon duidelijke Bijbelvers kon zien.
That's discouraging.
Dan was dat ontmoedigend.
I'm a baby Christian. The pastor don't know. How am I supposed to know?
Ik ben een baby Christen. De pastor weet het niet. Hoe kan ik het dan weten?
Yep.
You know the devil's going to put the thought in your mind when there probably isn't one.
En de duivel zal tegen je zeggen, nou, dat zal wel. Dus de duivel zal De duivel zegt tegen je dat er geen Bijbelvers is dat jou dat gezag zal geven. Ik bedoel, als dat wel zo was, zouden de pastors het wel weten.
So you might as well give up.
Dus op, je kunt het even goed opgeven. De Satan zou zeggen, ja, je kunt beter stoppen om te gaan zoeken in de Bijbel. Dus je moet begrijpen dat het niet makkelijk is. Ik was heel erg ontmoedigend. Hoe meer christenen ik het vroeg, des te ontmoediger ik raakte. Ik wilde iemand vinden die het ook echt deed. Ik probeerde iemand te vinden die het echt deed, maar ik kon nog niet iemand vinden die. Ik kon zelfs niet niemand vinden die zei dat het wel mogelijk was. Vanaf die dag heb ik nooit meer iets aan iemand gevraagd.
I decided if it's in this book, I'll find it.
Ik heb besloten als het in de Bijbel staat, dan ga ik het ook vinden.
If it's not, then I might well just forget it.
Als het er niet in staat, kan ik het net even goed gaan vergeten.
Well, I found it.
Maar ik heb het gevonden.
As you heard it earlier, John 17:3.
Zoals ik eerder zei, Johannes 17, vers 3.
I already had it. I got it the day I got saved. Didn't know I had it.
Ik had het al op de dag dat ik gered werd, maar ik wist niet dat ik het had. Het is geschenk dat ik de Vader en Jezus kon leren kennen zoals ik hen wilde leren kennen.
So there was the authorization.
En daar was die machtiging.
So what do you do with it now?
Maar wat moet ik nu doen?
Well, I asked for that to be manifested in my life.
En toen vroeg ik in gebed tot dat in mijn leven manifesteerde. Want ik besloot om dat dit was wat ik wilde.
What is this going to require?
En ik denk, wat is hiervoor nodig?
Yeah.
En meteen had ik drie grote hindernissen die ik zou moeten overwinnen.
Number one, finding that clear authorization.
Nummer 1, die duidelijke machtiging vinden.
The second.
De tweede.
Scripture says you're authorized to do this. It's okay to have it. You can have this. But the second is, how do I get in his presence?
Maar het tweede is, hoe kom ik in zijn tegenwoordigheid?
More importantly, how do I spend quality time there?
Belangrijker, hoe kan ik daar kwaliteitstijd doorbrengen?
And third, how do I get the communication working two ways, not one?
En ten derde, hoe krijg ik de communicatie twee richtingen en niet één richting? Omdat hij alles al van ons weet. Hij is degene die een raadsel is. En als wij al het praten doen. En wij zijn degene die de hele tijd praten. Ik wil dat hij gaat praten tegen me. Dus dat klinkt nogal onmogelijk, nietwaar?
If it had been for any other reason other than I was in love with him, I would have quit so fast.
Als het een andere reden was geweest dat ik verliefd op hem was, dan was ik al snel gestopt.
So. All that just seems so ridiculously impossible.
Want dat alles leek zo belachelijk onmogelijk.
The only thing I had going other than loving him was I'm very stubborn.
Het enige wat ik had dat ik ook nog van hem hield was dat ik heel erg koppig ben.
So as stubbornly as I resisted God for all those years.
Dus zo hardnekkig ik hem verzet tegen God.
Now I'm just as stubbornly determined to get to him.
En nu ben ik zo koppig vastbesloten om hem tot hem te komen.
So from that day on, I never ask anybody else anything about anything.
En vanaf die dag heb ik nooit meer aan iemand iets gevraagd over iets.
I never read anything but the Bible.
Ik heb alleen maar de Bijbel gelezen.
Bibli. I had a concordance to look up the Greek and the Hebrew definitions.
Ik had een concordantie om Grieks en Hebreeuwse definitie op te zoeken.
As a baby Christian.
En vanaf dat punt als baby Christen.
Learning how to do exactly what I'm talking about and live, move and grow up in the spirit.
Leren hoe ik dat wel moet doen en in de geest leven en bewegen en opgroeien.
Go to God's school with the Holy Spirit, the only teacher I had.
Naar Gods school te gaan met de Heilige Geest, de enige leraar die ik had.
Until God ordained me in the fivefold ministry.
Omdat God me in het vijfvoudige ambt had ingewijd.
No other person taught me anything.
Heeft niemand mij iets geleerd.
Just the Holy Spirit and the Bible.
Alleen de Heilige Geest en de Bijbel.
So I know the process.
Dus ik ken het proces.
And it wasn't easy to start with.
En het was niet gemakkelijk om ermee te beginnen.
But it wasn't easy because I didn't understand it.
Het was niet gemakkelijk omdat ik het niet begreep.
But once I got connected to the teacher,
maar toen ik eenmaal verbonden was met de leraar,
then I started understanding.
Toen begon ik het te begrijpen.
As I was understanding, it got easy.
En toen begon ik het begrijpen, werd het gemakkelijk.
And everything started accelerating.
En alles begon te versnellen.
It's almost unreal how fast you can grow once you can consistently stay in the kingdom.
Het is bijna onwerkelijk hoe snel je kunt groeien als je eenmaal consequent in het koninkrijk kunt blijven.
Ja, the communication was a big problem.
Nu was de communicatie een groot probleem.
First, that authorization in John 17:3 to know God. The scripture says we can know God.
Eerst is de machtiging in Johannes 17:3 om God te kennen, zegt dat we.
I asked for that.
Daar heb ik voor gevraagd.
And nothing happened.
En niks gebeurde.
I asked.
Ja, precies.
Ik vroeg, er gebeurde niets. En wat doe je dan?
I mean, that's clearly Jesus gave us a gift.
Het is duidelijk, Jezus gaf ons een geschenk.
He didn't have to give it to us.
Hij had het niet hoeven te geven.
He didn't have to give us the gift.
Hij had ons het geschenk niet hoeven te geven.
But what good is a gift if you can't open it?
Maar wat heb je aan geschenk als je het niet kunt openmaken?
That's frustrating.
Dat is frustrerend, weet je?
Somebody gives you a gift, but you can't get the box open?
Iemand geeft je een cadeau, maar je kunt de doos niet openen.
And they keep telling you how nice this gift is, but you can't get it in the box.
En ze blijven maar vertellen hoe leuk dat geschenk is, maar je kunt niet erin kijken.
Но открыть его невозможно.
Je draagt het 50 jaar bij en je kunt daar niet ingaan.
I do not have it if you not be able to open it.
Ik heb het liever niet dan dat ik het niet.
I do not even have a gift if I can't get to it.
Ik heb liever geen geschenk als ik er niet bij kan komen.
So if you've ever tried to get something in the Word of God working like that.
Dus als je ooit geprobeerd hebt iets in het woord van God werken te krijgen.
It just doesn't work.
Maar het werkt gewoon niet.
You know, biblically, it belongs to you as your heritage.
Je weet dat de Bijbels gezien een erfenis van jou is.
You know you should be able to receive it.
En je weet dat je het moet kunnen ontvangen.
But you've asked for it and you asked for it and it doesn't come.
En je hebt erom gevraagd en het komt niet.
You've done everything you know how to do. You've had everybody else pray and it still doesn't come.
Je hebt alles gedaan wat je denkt en je hebt verschillende mensen laten bidden voor je, maar het komt nog steeds niet.
If you wanted it bad enough.
Maar als je het graag genoeg wilde.
That you did everything you possibly could do to get it working.
Als je alles hebt gedaan wat je kunt doen en het werkt nog steeds
still
niet.
Doesn't work, then you will reach a point of frustration.
Dan kom je tot een punt van frustratie.
And when you do,
en als je dat doet.
Almost everyone will basically respond the same way.
Zal bijna iedereen hetzelfde manier reageren.
We'll cry out to God.
Zullen tot God uitroepen.
And use the first thing say, God, I don't understand.
En meestal is het eerste wat ze zeggen, God, ik begrijp het niet.
Which that's pretty accurate. We don't understand.
Want dat is vrij nauwkeurig. We begrijpen het niet.
понимаем.
Maar deze keer zijn we al gefrustreerd, weet je. En dan zeggen we meestal ongeveer zoiets als:
God, I don't understand.
God, ik begrijp het niet.
I've done everything I know how to do,
ik heb alles gedaan wat ik weet hoe te doen.
But it still doesn't work.
Maar het werkt nog steeds niet.
I don't know what else to do.
Ik weet nog steeds niet wat ik anders
God,
moet doen.
I just give this to you.
Dus God, ik geef het aan u.
That sound familiar?
Klinkt dat niet bekend? Als je geen Bijbelvers weet, dan komt de duivel er wel een geven.
Cast all your care on him, because he cares for you.
Hij zegt, werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor jullie.
What is that
so we dump it all back on him.
Dus we dumpen weer alles op hem.
Then what do we do?
Maar wat doen we dan?
Now we wait on him to do something.
Nu wachten we op hem om iets te doen.
But the problem is, he's already done his part.
Maar het probleem is dat hij zijn deel al heeft gedaan.
He's waiting on us to do something.
Hij wacht dat wij iets gaan doen.
Any idea who can wait the longest?
Enig idee wie het langste kan wachten?
I thought, well, he's being stubborn, I can be stubborn.
Ik dacht wel, hij kan koppig zijn, nou, ik kan ook koppig zijn.
Stubborn, I can be stubborn.
Hij kan koppig zijn, dan kan ik ook koppig zijn.
My wife says, okay, I'll check back with you in a day or two.
Maar als hij zegt, ja, ik kom wel over 2 dagen terug.
A day with the Lord could be 1,000 years.
Een dag bij de Heer kan 1,000 jaar zijn.
I can't wait many of those days.
Ik heb niet zoveel dagen in mijn leven.
But that's what most people do.
Maar dat is wat de meeste mensen doen.
And 1, 2, 3, 50 years later, you're still waiting on God to do something.
En 1, 2, 3, 50 jaar later wachten we nog steeds tot God iets gaat doen.
And but then now you're offended at God.
En tegen de tijd ben je beledigd tegen God.
Because if he loves you, why would he make you wait and not do this?
Want als hij echt van je houdt, waarom zou hij je laten wachten en niets doen?
En
nu bouwt de duivel een zaak tegen God voor je op, omdat hij zo hard en oneerlijk is. En al die tijd heeft God gewacht totdat jij voldoet aan de voorwaarden die er was.
I'm just going to give you some truth that'll help you in every area you walk with God.
Ik ga je wat waarheden geven op elk gebied waarin je wandelt met God. Dat zal je helpen.
If there's anything in your walk with God that's not working.
Als er iets in je wandel met God is dat niet werkt.
That you know should be working.
Waarvan je gelooft dat het echt zou moeten werken.
Then the problem is not your pastor or your husband or your wife or your boss.
Dan is je probleem niet je pastoor, je man, je vrouw of de baas.
This is between you and God.
Het is tussen jou en God.
Doesn't involve anybody else. It's between you and God.
Daar heeft niemand anders iets mee te maken. Dus tussen jou en God.
So if it is not working.
Dus als het niet werkt.
You gotta understand. You can't fix a problem if you don't get the right diagnosis of what the problem is.
Je moet begrijpen. Je kunt het probleem niet verhelpen als je niet de juiste diagnose hebt wat het probleem is.
So. If it's not working between you and God,
dus als het niet werkt tussen jou en God,
then either he's the problem or you're the problem.
Dan is hij het probleem of jij bent het probleem.
I'll help you out. He's not the problem.
Ik zal je helpen. Hij is het probleem niet.
That kind of narrows it down quick, doesn't it?
Dat beperkt
that
het wel
narrows
erg snel.
It down quick. That cuts it down quick. It's just one thing.
Dus dat is maar één probleem.
We said, but I don't know why I'm the problem.
En we zeggen, maar ik weet niet waarom ik het probleem ben. Ik weet niet waarom ik een probleem ben.
But you gotta start with where the problem is.
Maar je moet beginnen, waar is het probleem?
Because Satan is an expert of giving you the wrong answer of where the problem is.
Want Satan is een expert en geeft je het verkeerde antwoord op waar de vraag van het probleem is.
De vraag, где, в чём проблема?
He didn't love me or he would give me this.
Nu is God het probleem, want hij houdt niet van me, anders zou hij me dit geven.
Or if my pastor is more anointed, you know, they could help me.
Of als mijn voorganger meer gezalfd was, dan zouden ze me kunnen helpen.
Satan tries to get us to blame everybody except where the problem is at.
Dus Satan probeert ons iedereen de schuld te geven behalve waar echt het probleem is.
Problemen.
So next time something's not working to you and God.
Dus volgende keer als er weer iets niet werkt tussen jou en God.
Most of you have something in your home.
De meeste van jullie hebben iets in jullie huis.
I can help you immediately identify the problem.
Die jullie kunnen helpen het probleem onmiddellijk op te sporen.
It's called a mirror.
Het heet een spiegel.
Just run to the closest one you can find.
Ren naar de dichtstbijzijnde die je kunt vinden.
door mijn geest.
Kijk er recht in en daar zit je probleem.
Don't look at an angle, you might see somebody else.
Kijk er niet schuin in, dan kun je iemand anders zien.
Смотри прямо.
Moet recht naar kijken, daar zit het probleem.
Now we've got another problem. Even if you get that far.
Nu hebben we een ander probleem, ook al kom je zo ver.
Okay,
ik ben het probleem.
Now we've got another problem.
Nu heb ik een ander probleem.
I don't know why I'm the problem.
Ik weet niet waarom ik het probleem ben.
I'm not trying to be the problem.
Ik probeer het probleem niet te zijn.
So fortunately, when I was trying to get this John 17:3 working.
Dus gelukkig toen ik probeerde ik Johannes 17:3 werken te krijgen.
I did everything I could possibly do.
Deed ik alles wat ik wist wat ik mogelijk kon doen.
And I reached that point of frustration.
En bereikte ik dat punt van frustratie.
And I cried out that same beginning.
En ik riep hetzelfde begin.
Same thing that most people cry out.
En ik schreef hetzelfde wat mensen uitschreeuwen.
But this is what I said.
Maar dit is wat ik zei.
Again, Lord, I don't understand.
Heer, ik begrijp het niet.
That's pretty obvious.
Dat ligt nogal voor de hand.
I've done everything I know how to do, but it's not working.
Ik heb alles gedaan wat ik weet hoe te doen, maar het werkt niet.
But this is what I said.
Maar dit is wat ik zei.
I said, God, I didn't put that in the Bible. You did.
Ik zei, God, ik heb dat in de Bijbel niet gezet. U heeft dat geschreven.
I have no idea why you would even want to know me.
Ik heb geen idee waarom u mij wilt leren kennen.
I don't have any idea why you would want to know me.
Ik zei, ik heb geen idee waarom u mij wilt leren kennen.
Because as rebellious as I was, if I was you, I would have knocked my head off years ago.
Want zo opstandig als ik was.
I told God, I said, if I was you. And as rebellious as I was, I'd have knocked my head off years ago.
Ik zei tegen God, als ik u was, en ik was zo opstandig, had ik al lang een klap tegen mijn hoofd gegeven.
But you didn't.
Maar dat deed u niet.
And so you got more love than I do.
Dus u heeft meer liefde dan ik heb.
Yeah. So I can see how you could have mercy on me.
Dus ik begrijp hoe u zich over mij ontfermt en mij vergeeft.
Why in the world would you want to know me?
Maar waarom in de wereld zou u mij willen leren kennen?
Allow me to know you.
Of sta me toe u
or
te leren kennen.
But you could choose anybody.
Want u kunt voor iedereen kiezen.
So I don't understand that.
Dus begrijp ik dat niet.
But you put it in the word.
Maar u hebt het in de Bijbel geschreven. U gaf ons dit geschenk.
You didn't have to.
Dat hoefde u niet te doen.
So for whatever reason,
dus om welke reden dan ook,
you must want the relationship.
Wilt u die relatie met mij hebben?
Want the relationship.
U wilt die relatie met mij hebben.
So I said, so God, if you want the relationship,
dus ik zei, God, als u de relatie wilt,
and you see my heart, you know I want it,
en u ziet mijn hart, ik wil het ook.
But I don't have it.
Maar ik heb het niet.
This first time I came up with this bright idea.
En ook de eerste keer kwam ik met dit goede idee op.
I said, then God, either you're the problem or I'm the problem.
Ik zei dan God, dan bent u het probleem of ik ben het probleem.
But I'm a little bit smarter than I look.
Maar ik ben slimmer dan ik eruit zie.
It didn't take me long to figure out it probably wasn't him.
Het duurde niet lang voordat ik doorhad dat hij waarschijnlijk het niet was.
I didn't know for sure because I didn't know God.
Ik was er niet zeker van, want ik kende God niet.
But my father knew him.
Maar mijn aardse vader kende hem wel.
And the way he talked about him.
En de manier waarop hij over hem sprak.
And the odds are pretty good. He's not the problem I am.
Was de kans heel groot dat hij niet het probleem is, maar dat ik het probleem ben.
I said, Lord, but I don't know why I'm the problem.
Maar ik zei, Heer, ik weet niet waarom ik het probleem ben.
But I said, so obviously this promise.
Dus ik zei, zo blijkbaar is deze belofte.
Has some condition to it.
Heeft een bepaalde conditie ermee verbonden.
If it didn't have any conditions, I'd already have it.
Als er geen voorwaarden aan verbonden waren, had ik het al.
So the fact that I don't have it, there must be some conditions I'm not making.
Dus het feit dat ik het niet heb, moet er bepaalde voorwaarden zijn dat ik niet heb vervuld.
There's got to be some reason why this isn't working.
Er moet een reden zijn waarom dit niet werkt.
And I have no idea what those reasons are.
Ik had geen idee wat de redenen zijn.
I said, but Lord, you know what the reasons are.
Maar ik zei, Heer, u weet wat de redenen zijn.
I'm a baby Christian.
Ik ben een babychristen.
This is what I chose to believe.
En dit is wat ik koos om te
you
geloven.
Have faith, you can believe anything you want to believe.
Jij hebt geloof en je kunt alles geloven wat je wilt.
You can believe a cow in India is a god if you want to.
Je kunt geloven dat een koe in India een god is als je dat wilt.
You understand?
Begrijp je dat?
God gave us his faith, you can believe anything you want to.
God gaf ons geloof. We kunnen geloven wat we willen.
The Bible says that every person was given the measure of faith.
De Bijbel zegt dat aan ieder mens werd de maat van het geloof gegeven.
Because we could not have got saved if we didn't have faith.
Want we konden niet gered worden als we geen geloof hadden.
But many
people don't release it back into God for salvation. They release it into every stupid thing you can imagine.
Maar veel mensen geven dat geloof niet terug in God om verlossing te hebben, maar in allerlei andere stomme dingen.
Every lie that the devil has.
Ze geloven elke leugen die de duivel zegt. Waarom kun je dan niet Gods woord geloven en de waarheid? Waarom kunnen we Gods woord niet geloven en de waarheid? Dus ik nam de beslissing. Ik besloot dit om te geloven. Niet uit ervaring of zo. Ik besloot gewoon dit te geloven.
I decided to believe that he loves me just the way the Bible says he does.
Ik besloot om te geloven dat hij van me houdt, precies zoals de Bijbel zegt dat hij dat doet.
He gave me this gift, therefore he wants that relationship.
Hij gaf me deze gave, daarom wil hij die relatie.
Obviously these conditions, I don't know what they are, but he knows.
Uiteraard zijn er voorwaarden, ik weet niet wat die zijn, maar hij weet dat wel.
So I chose to believe.
Dus ik geloof dat
if I will go to him with the right attitude.
Dus ik koos ervoor te geloven als ik de juiste instelling had naar hem toe. En geen excuses zou maken. En al in mijn hart bepaald heb. Dat als hij me laat zien wat de redenen zijn. Dan zal ik alles doen wat hij zegt dat ik moet doen om van die reden af te komen. Totdat er helemaal geen redenen meer zijn. En ik kan die belofte ontvangen.
That is exactly what I did.
Dat is precies wat ik deed.
And that is exactly what he did.
En dat is precies wat hij deed. Totdat er geen redenen meer waren.
And that's working in my life.
En het werkte perfect in mijn leven.
It worked perfect in the beginning.
In het begin werkte het niet zo perfect.
But it worked enough to prove it can.
Maar het werkte genoeg om te bewijzen dat het mogelijk was.
Then to every next level, I would try to advance it.
En naar elk volgend niveau probeerde ik vooruit te helpen.
And I couldn't do the next level.
En ik kon het volgende niveau niet bereiken.
Yet I know he's saying I'm to go that way.
En toch wist ik dat hij zei, die kant moet je opgaan.
That's the way I was to go.
Toch zei hij tegen mij, je moet die kant opgaan.
Then I would try to press towards that mark.
Dan probeerde ik me die richting uit te drukken.
But if something stopped me from going,
en als me iets weerhield te gaan,
I didn't make any excuses.
Maakte ik geen excuses.
There's just reasons why I couldn't make that next step.
Er waren gewoon redenen waarom ik die volgende stap niet kon zetten.
And again, he knows what they are, that's why he's Lord.
En nogmaals, hij weet wat ze zijn, daarom is hij Heer.
So I go to him to find out what the reasons are, one at a time.
Dus ging ik naar hem om uit te zoeken wat de redenen zijn, één voor één.
Say there were three reasons.
Stel je voor, er zijn drie redenen.
Say there were three reasons. So I go through those three reasons, I make another step up a little way.
Dus ik reken met die drie redenen af en ik ga een stapje omhoog.
I try to go a little further, something stops me again.
Ik ga een stukje verder en weer houdt iets me tegen.
Just reasons.
Alleen maar redenen.
Identify those, make the next step.
Identificeer ze en maak de volgende stap.
The Holy Spirit, the teacher, knows every reason.
De Heilige Geest, de leraar, kent alle redenen.
And he's authorized to teach us everything we need to know.
En hij is bevoegd om ons alles te leren wat we moeten leren kennen.
I didn't have anybody else to ask. Nobody else knew how to do what I wanted to do.
Ik had niemand om mij te helpen. Niemand wist wat ik moest doen.
So the only body around could teach me was the Holy Spirit.
Dus de enige in de buurt die mij kon onderwijzen was de Heilige Geest.
I was blessed. I ended up with the best teacher in the universe.
Maar ik was gezegend, want ik had de beste leraar in het universum.
So, I moved quickly.
Dus ik groeide snel op.
So, I'm going back a long time ago.
Dus een lange tijd geleden.
Going back a long time in my testimony.
Ik ga heel ver terug in mijn getuigenis.
Back when I started.
Toen ik begon hiermee.
Because I want you to see the simplicity of this.
Dus ik wil je dat de eenvoud hiervan kunt zien.
I didn't get the revelation I have today because I'm smarter than somebody else.
Ik heb die openbaring van vandaag niet gekregen omdat ik slimmer ben dan iemand anders.
I was the least likely person you would think would have that.
Ik was waarschijnlijk de minst waarschijnlijke persoon die, waarvan je zou denken dat je zou hebben.
The number one thing that gave me the advantage was my motivation of why I wanted it.
Het nummer één dat me voordeel gaf was mijn motivatie waarom ik dit wilde. Ik zocht God niet voor het ambt.
I wasn't seeking for blessings or gifts.
Ik zocht niet voor zegeningen of geschenken.
I just wanted him. That's
ik wilde hem alleen, dat is alles.
And I got him.
En ik heb hem.
But when I got him, I got ministries, I got blessings, I got gifts.
Toen ik hem kreeg, kreeg ik ook bedieningen, zegeningen en gaven.
But most people are wanting the things of God more than they want him.
Maar de meeste mensen willen de dingen van God meer dan dat ze hem willen hebben. Ze willen hem niet eens, ze willen alleen zijn geschenken. Geef me mijn erfenis en laat me maar rust, dat zeggen ze tegen hem.
Just like we as children, you know.
Net zoals wij als kinderen zijn.
Daddy, give me some money and the keys of the car and just leave me alone. Let me do what I want to do.
Papa, geef me wat geld en de sleutel van de auto en laat me doen wat ik wil doen. En laat me maar rust.
It didn't work that way with my daddy. I don't know about yours.
Het werkte niet bij mijn vader. Ik weet niet hoe het met jou zit.
There was conditions, there's things I had to learn.
Er waren voorwaarden, er zijn dingen die ik moest leren.
So, that very beginning.
Dus vanaf het begin.
By the way, in my testimony, if anybody's ever heard my whole testimony.
Tussen haakjes in mijn getuigenis, als ooit iemand dat heeft gehoord.
Because of the hypocrisy I had seen in the church.
Vanwege de hypocrisie in de kerk die ik gezien had.
And at 13, when my prodigal son years started as a rebellion.
Toen ik op mijn 13e begon met mijn verloren zoonjaren, toen ik in opstand was.
I was so offended at hypocrites.
Ik was zo beledigd door hypocrieten.
That acted so spiritual, yet I saw what they were doing outside church.
Die zich zo geestelijk voordeden, maar buiten de kerk deden ze andere dingen.
And I started believing a lie that God made them that way.
En ik begon een leugen te geloven dat God ze zo had gemaakt.
Because they acted so pious and so religious.
Omdat ze zo vroom en godsdienstig handelden.
And I started becoming afraid God would make me like one of them.
En ik begon bang te zijn dat God me zo zou maken als een van hen.
The only thing I can imagine worse than that would be having a pastor a group like that.
Het enige wat ik erger kon voorstellen. Het enige wat ik erger kon voorstellen is om zo'n groep te moeten voorgaan in de kerk.
So that's when I made a declaration.
Dus toen maakte ik een verklaring.
I am not sure what I will be when I get out of school.
Ik weet niet zeker wat ik word als ik van school afkom.
But I guarantee you one thing I will not be.
Maar ik garandeer je één ding wat ik niet zal zijn.
And that is a preacher.
En dat is een predikant.
The only thing I ever swore I would not be.
Dat is het enige waar ik ooit heb gezworen dat ik nooit zou worden.
Well, so much for that, you know.
Nou ja, dat zul je wel zien.
Now, you could not have threatened me or paid me enough then to have been a preacher.
Je had me toen niet kunnen bedreigen of genoeg geld kunnen betalen om een predikant te worden.
But I wouldn't trade my job for any job you'd offer me on this planet or any amount of money.
Maar nu zou ik mijn baan, met geen andere baan op deze planeet willen ruilen.
So a lot of things changed in this country, boy.
Dus er is heel veel veranderd in deze landsjongen.
And God called him.
En God riep hem.
It shows what a sense of humor he's got, okay?
Het laat zien wat een gevoel voor humor hij heeft.
So he didn't mention. The calling in the beginning is just the relationship.
Dus hij heeft nooit over die roeping gesproken. Hij ging alleen maar over de relatie.
So I want to get into the simple communications to begin with.
Ik wil beginnen met de eenvoudige communicatie.
Because to start with, I could go to church.
Dus in het begin kon ik wel naar de kerk gaan.
In the beginning, I would go to church.
In het begin zou ik naar de kerk gaan.
And they had a good worship and praise team.
Ze hadden een goede aanbiddings- en lofprijsteam. Tijdens de aanbidding en lofprijs was ik helemaal gericht op de Heer en loofde hem. Kon ik zijn aanwezigheid een beetje voelen.
Вы знаете, наверное, о чем я говорю.
Het is toch een prettig gevoel.
But the problem is they quit singing.
Maar het probleem was toen ze stopten met zingen. En de predikant kwam op en het aardige was weg. En ineens kreeg ze zo'n gevoel van, ik zou veroordeeld worden of zoiets. Dus dat was een leuk gevoel, maar het duurde niet lang.
Maar
ik wilde in de aanwezigheid blijven.
Now, this sounds really foolish.
Maar dit klinkt echt dwaas.
Because I have nobody teaching me.
Ik had niemand die mij dat uitlegde.
Because I had no idea what was getting me in, I had no idea what was getting me out.
En ik had geen idee wat me binnenkreeg en wat me uit.
What was getting me in his presence, I had no idea what was taking me out of his presence.
Ik had geen idee wat mij in zijn aanwezigheid bracht, maar ik had ook geen idee wat mij uit zijn aanwezigheid haalde.
No one else could stay continually
in
it. En niemand anders kon voortdurend in zijn aanwezigheid blijven.
They would get in every once in a while, then it'd go away.
Zij gingen af en toe wel eens in zijn aanwezigheid.
So when I had my eyes on the Lord and just was worshiping, I could feel him.
But when I
listened to the preacher, I didn't feel that.
Dus als ik de Heer was aan het prijzen, kon ik hem ervaren. Maar als ik naar de predikant luisterde, ervaar ik God niet.
So my poor wife had to go through all this time when I'm experimenting.
Dus mijn arme vrouw
moest. My wife had to go through all these things I was experimenting.
Dus mijn vrouw moest door al die dingen doorstaan waar ik mee aan experimenteren was.
So just starting with being in his presence.
Dus het gewoon beginnen met in zijn aanwezigheid zijn.
Here's my logic.
Hier is mijn logica.
If I could be in his presence 1 minute.
Als ik 1 minuut in zijn aanwezigheid mocht zijn,
then it proves it's possible for me to be in his presence.
Dan bewijst dat het mogelijk is voor mij om in zijn aanwezigheid te zijn. Je kunt dat niet zeggen, dat is alleen maar voor predikanten of voor een andere bedeling. Ik heb het gedaan, ik was in zijn aanwezigheid.
So I know it's possible.
Dus ik weet dat het mogelijk is.
So if I could stay 1 minute,
dus als ik 1 minuut kan blijven,
why can't I stay 5?
Waarom kan ik niet 5 minuten blijven?
They're just reasons.
Er zijn alleen maar redenen.
Something is causing me to lose it after 1 minute.
Er is een oorzaak
Something
dat ik
is causing me to lose it after 1 minute.
Er is een oorzaak dat ik al in 1 minuut buiten zijn aanwezigheid ben.
So I start seeking God for these reasons.
Dus ik begon God te zoeken voor deze redenen.
And set my goal to be able to stay 5 minutes.
En ik stelde mijn doel om maar 5 minuten in zijn te kunnen blijven.
Okay, if I can stay 5, why can't I stay 15?
Dus als ik 5 minuten in zijn aanwezigheid kan blijven, waarom niet 15?
What happens after 5 and I lose it?
Wat gebeurt er na 5 minuten en ik raak het kwijt?
Just reasons.
Alleen maar redenen.
Then why not a half an hour? Why not an hour? Why do I have to leave it all?
Waarom niet een half uur? Waarom niet een uur? Waarom moet ik überhaupt weggaan?
But my first experiment here in this church.
Mijn eerste experiment in de kerk.
My first goal was to try to get completely through the service.
Was mijn eerste doel om door de gehele dienst in zijn aanwezigheid te zijn.
And praise and still feel his presence.
Na de aanbidding en lofprijzing nog steeds zijn aanwezigheid voelen.
But I lose it every time I start listening to the preacher.
Maar telkens als ik naar de predikant luisterde, verloor ik het.
Okay. So I made up my mind this one Sunday.
En op een zondag nam ik de beslissing.
When they finished singing,
toen ze klaar waren met zingen.
It's time for the preacher to come,
en tijd was dat de predikant kwam.
I kept my eyes closed,
hield ik mijn ogen gesloten.
And I just kept singing in my heart to the Lord. I didn't listen to anything the preacher said.
Ik bleef gewoon in mijn hart naar de Heer zingen. Ik luisterde niet naar de predikant.
I just kept worshiping the Lord. And I felt his presence.
En ik bleef maar de Heer aanbidden. Ik bleef zijn aanwezigheid voelen.
All the way through the service.
Door de hele dienst heen.
And I was excited.
Ik was echt opgewonden.
And we're getting ready to go, and I didn't get out of the building till I lost it.
En voordat ik het gebouw uit was,
I didn't get out of the church till I lost the presence.
Voordat ik het gebouw uit was,
I wasn't able to get out of the building without losing the presence.
Ik was niet in staat om het gebouw. Ik was niet in staat het gebouw te verlaten en zijn aanwezigheid te hebben. Ik verloor het steeds.
So the next week I had this goal.
Dus de volgende week had ik dit doel.
So as soon as my eyes got off the Lord.
Dus op het moment dat ik de ogen van mijn Heer af waren. En ik schudde mensen de handen, was het weg.
So my goal was, I want to make it through the service, get in my car and make it all the way home and still be in his presence.
Dus mijn doel was, ik wilde de dienst doorkomen, in mijn auto stappen, de hele weg naar huis rijden en nog steeds in zijn aanwezigheid blijven.
So I told my wife the next week.
Dus ik zei tegen mevrouw de volgende week.
I said, when the service is over.
Als de dienst voorbij is.
Don't talk to anyone, just go straight to the car.
Praat met niemand, ga je direct naar de auto.
Don't even say anything to me.
Zeg ook niks tegen mij.
Don't worry, I'm working on something. I'll explain it later.
Maak je geen zorgen, ik werk iets, ik leg het je later uit.
So,
they worship, I got in God's presence.
Aanbaden, ik was in Gods aanwezigheid.
Ik
hield mijn ogen op de Heer gericht. Ik maakte het helemaal af door de hele preek heen.
They dismissed. I went straight to the door. Didn't look at anybody. I just kept my thinking about the Lord the whole way.
Ze ontsloegen mij. Ik ging meteen naar de deur. Ik keek niemand aan. Ik ging de hele weg met mijn gedachten op de Heer gericht.
All the way to the car and the presence was still there.
Ik was helemaal bij de auto en ik was nog steeds in de aanwezigheid van God.
I was so excited.
Ik was zo opgewonden.
And I start driving. His presence was still there.
Ik begon te rijden en de aanwezigheid van hem was daar.
And all of a sudden the car pulls out in front of me.
En plotseling trok een auto voor me.
And by the time I gave that driver some simple instructions on how to drive a car.
Tegen de tijd dat ik de chauffeur een eenvoudige instructie gaf om hoe je een auto moet besturen.
It was gone.
Poef, was het weg.
Oh man, this is fragile.
Oh man, dat is breekbaar.
What did I do wrong?
Wat heb ik verkeerd gedaan?
If that person listened to my instructions, they'd been a much better driver.
Als die persoon naar mijn instructies had geluisterd, was hij een betere chauffeur geweest.
You know what happened?
Weet je wat gebeurd was?
I judged that person.
Ik oordeelde die persoon.
And that is sin.
En dat is zonde.
And sin will take you out of the presence of
God. De zonde zal je uit de tegenwoordigheid van God halen.
That is the only thing that take you out.
Dat is het enige dat je eruit haalt.
But before you do any sin,
maar voordat je een zonde doet,
you have to first take over the lordship.
Moet je eerst de heerschappij overnemen.
And start directing your own steps.
En je eigen stappen richting geven.
Even if you're directing good steps.
Ook al geef je juist goede stappen.
Being a good director and directing good steps.
Ook al ben je een goede leider en heb je goede stappen.
You're being Lord.
Ben je nog steeds de Heer.
That puts you back in the Adam nature.
Dat plaatst je terug in de Adam natuur.
Adam.
Out of his conscious presence.
Buiten zijn bewuste aanwezigheid.
It doesn't separate you from his love.
Het zal je niet scheiden van zijn liefde.
The worst day you ever had, he's going to still love you.
Op de slechtste dag die je ooit had, zal hij nog steeds van je houden.
It's that kingdom living in the spiritual realm.
Maar het is koninkrijk leven in het geestelijke rijk.
You cannot be Lord there.
Daar kun je geen heer zijn.
That takes you out.
Dat zal je eruit halen.
And it doesn't have to be a manifestation going on all the time either.
Het hoeft niet een manifestatie te zijn die de hele tijd doorgaat.
I didn't understand anything in the beginning. I was just going by what I could sense when I was feeling his presence.
In het begin begreep ik het niet. Ik ging gewoon af wat ik ervaar en zijn aanwezigheid overvoelde.
You could be in God's presence without him manifesting to the point you're feeling things.
Je kunt in Gods aanwezigheid zijn zonder dat hij zich manifesteert en dat je zoiets
like if
voelt.
You go outside,
het is net als je naar buiten gaat.
And the air, you don't see the air.
En de lucht, je ziet de lucht niet.
Just like the spirit, you don't see the spirit.
Net als de geest, die zie je, de geest zie je niet.
If it's very calm, you don't feel anything.
Als het heel rustig is, voel je niets.
But the air is still there, and you're in the atmosphere.
Maar de lucht is er nog steeds en je bent in de atmosfeer.
But if the air starts moving,
maar als de lucht in beweging komt,
even though you still can't see it,
ook al kun je het nog steeds niet zien,
you can sense it.
Kun je het voelen.
And depending on how fast it's moving, how fast you will sense it.
Afhankelijk hoe snel dit beweegt, hoe snel je het zult voelen. Zo is het ook met de Heilige Geest. Het waait niet altijd hard, zodat je het kunt voelen. Hij manifesteert zich niet altijd op een of andere manier in macht. Maar als hij er is en al de wind niet waait, is er nog steeds bewijs dat hij er is.
The evidence when we go outside there's still air there is we can breathe.
Het bewijs dat we naar buiten gaan en dat er nog lucht is, dat is dat we kunnen ademen.
If there wasn't any air, we'd all die.
Als er geen lucht was, zouden we allemaal sterven.
So the reason if you're in God's presence, whether it's moving or not.
Dus de reden als we in Gods aanwezigheid zijn, of we nu bewegen of niet.
Your spirit is clear with God.
Jouw geest is duidelijk met God.
Chiste is Bogom.
Peace of God that passes all understanding.
Je hebt de vrede van God die alle verstand te boven gaat.
And you have that joy from being in his presence.
Je hebt de vreugde van in zijn aanwezigheid zijn.
Even though you're not feeling any goosebumps, he's not flowing over you.
Ook al voel je niet allemaal kippenvel en stroomt hij niet over je heen.
So these are these things I've had to experiment and go through step by step trying to learn.
Dus dat zijn dingen die je moet experimenteren. Ik moest daar stap voor stap doorgaan om te leren.
So, but I would set small goals. I would try to take little steps.
Maar als ik kleine doelen stelde, zou ik kleine stappen maken.
But each one of those encouraged me to go to the next one.
Maar elk van hen bemoedigde me om naar een nieuw niveau te gaan.
And in the beginning the enemy had so many accesses to me.
En in het begin had de vijand zoveel toegangen tot mij.
And there were so many things I had believed in my mind that wasn't the truth.
Ik had zoveel dingen geloofd in mijn gedachten die niet de waarheid waren.
That Satan would use to cause me to sin.
Die Satan zou gebruiken om me tot zonde te brengen.
Proverbs 14:12 says there is a way that seems right to man.
Spreuken 14 vers 12 zegt er is een weg die juist lijkt voor de mens.
But it's not right. The end of it is destruction.
Maar het klopt niet. Het einde ervan is de vernietiging.
So many times he'll bring those thoughts and we just go with it.
En hij vaak brengt hij die gedachten.
Like that. Sounds good and we just go with it.
En Satan brengt zulke gedachten en wij geloven daarin.
And it breaks the thing.
En het breekt.
I did not understand the lordship deal at all.
Ik begreep de heerschappij van Jezus helemaal niet.
I didn't understand that was the root of the problem.
Ik wist niet dat het het wortel van het probleem was.
This is all pioneering, experimenting for me.
Voor mij was het allemaal pionieren, experimenteren.
I didn't have anyone else around coaching me.
Want ik had niemand die mij kon helpen.
That was an example for me.
Die voor mij een voorbeeld was om me te helpen.
Yeah. So I made a lot of mistakes.
Dus ik heb heel veel fouten gemaakt.
As soon as I did, I would immediately repent. I'd get up and go right back at it again.
Maar zodra ik dat deed, kreeg ik onmiddellijk berouw. Ik stond op en ging weer verder.
Okay, let's take about 5-minute break.
Laten we een 5 minuten pauze nemen nu.
We still got about another hour.
We hebben nog een ongeveer
een
uur.
We still have another hour. And I want to now start in some of the communication, how I got the communication working.
Ik wil beginnen met de communicatie, hoe ik de communicatie aan de praat kreeg.